Ja, de eerste keer, hè? De eerste keer ik hier vanmorgen voor jullie, maar jullie ook de eerste keer voor mij natuurlijk, hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Goedemorgen, Middelhanners trouwens. Ik vind het altijd leuk van die gemeentes waar ongeveer 10% goedemorgen terug zegt en 90% denkt het is wel goed. Goedemorgen, Middelhanners. Ah. Gelukkig zit er toch enig enthousiasme hier, dat is fijn. Hoe is het om in Middelhanners te wonen eigenlijk? Wat zijn de highlights van... Wie komt er eigenlijk in Middelhanners? Laat me dat eerst even... Oh. Oké, laat maar. Goeree Overflakkee heet het hier? Oké. Wat zijn de highlights van Goeree? Middelhanners. Zee en water. Oké, nog meer highlights? Tulpen? Oké. Mensen, het beste van wat Middelhanners, het beste van wat Goeree Overflakkee te bieden heeft, dat zijn jullie. En niet omdat jullie per se zo goed zijn of zo, misschien ook wel, ik ken jullie niet, maar omdat jullie iets te bieden hebben. Omdat jullie Jezus in Middelhanners en op Goeree Overflakkee te bieden hebben. Dus het beste wat Middelhanners te bieden heeft, het beste wat Goeree Overflakkee te bieden heeft, dat zijn jullie. En dat is niet aanmatigend of zo, maar dat is omdat we hier met elkaar Jezus volgen. Mijn naam is Hans Borghuis, ik kom uit de mooiste stad van Nederland. Wageningen? Nee. Rotterdam? Nee. Deventer. Iemand was in Deventer geweest hier? Ja. Wie vond het een mooie stad ook? Ja. Oké. Dan zijn we het daar over eens, mensen. Dat is goed. Ik werk voor Karma Zending sinds een jaartje of 3. Daarnaast ben ik spreker, voorganger op de zondagen in gemeentes zoals die van jullie en anderen. En een deel van het jaar wonen en werken we ook in Italië, waar we al een aantal jaren optrekken met een aantal lokale kerken en diverse missionaire organisaties. Onder andere op het gebied van vluchtelingenwerk en opvang voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. En gemeentestichtende organisaties ook. En dan vanmorgen hier in Middelhanners. En ja, goed, zo'n eerste keer. Het is voor jullie natuurlijk even de vraag van, hey, wie is dat? Iemand uit Deventer? Is hier wel eens vaker iemand uit Deventer geweest? Nee? Oké. En voor mij is natuurlijk even de vraag van, hey, ja, wie zijn jullie nu natuurlijk? Hè? Dus dat gaan we het komende half uur eens proberen te ontdekken ook. En ik dacht van, ja, goed, om zo'n eerste keer, en misschien meteen ook wel de laatste keer, dat weet je maar nooit natuurlijk, dus een beetje rustig aan te beginnen, zou ik vanmorgen met jullie willen nadenken over de zin van ons bestaan. De zin van ons leven. Ik dacht, laten we het een beetje laagdrempelig insteken. En weet je, de website ask.com, of Ask Jeeves zoals die heette, een wereldwijd heel bekende zoekmachine, in Nederland wat minder bekend, maar die analyseerde de vragen die miljarden mensen op deze website intypten. En dat waren hele verschillende soorten vragen. Hè? Hoe raak ik gewicht kwijt? Hoe word ik gelukkig? Hebben blonde mensen meer plezier in het leven? Nou ja, zulke soort vragen, zeg maar. Maar met stip op nummer 1 eindigde de vraag. Jullie mogen raden. Wat is de zin van het leven? En direct erachteraan op nummer 2, de vraag, wat denken jullie? Bestaat God? Heel goed. Op 1, wat is de zin van mijn leven? En op 2 de vraag, bestaat God? Nou, voor ons hebben die 2 natuurlijk alles met elkaar te maken. Hè? De zin van ons leven, althans, dat hoop ik, en het bestaan van God. En christenen die stellen zichzelf dan nog wel eens de vraag van, hey, wat is nu eigenlijk Gods plan met mijn leven? Althans, wie heeft zich hier deze vraag wel eens gesteld? Wat is Gods plan met mijn leven? Ja, de meeste wel. En dat is natuurlijk een hele legitieme vraag. Maar soms heb je dan mensen die het antwoord op deze vraag hebben gevonden in hun leven. Die iets hebben waar ze volledig voor kunnen gaan. Hè? En die helemaal de zin van hun eigen leven hebben ontdekt. En een paar weken geleden, we waren op een van onze reizen. Bezochten een aantal kerken en missionaire organisaties in Spanje. En we kwamen ook in Barcelona. En in Barcelona kwamen we terecht in een opvang voor mensen die dakloos zijn. En dat zijn er nogal wat in Barcelona. Rond de 5000 is de schatting dat er aan dakloze mensen op straat leven. En deze dakloze opvang, en het is een bijzondere wereld, want je hebt daar die hele bekende Rambla, hè, die bekende winkelstraat in Barcelona. Iemand was geweest op die Rambla, Barcelona? Ja, de meeste. Meer dan in Deventer, dat is niet zo'n goed teken trouwens. Maar die hele bekende winkelstraat, hè, waar ontzettend veel toeristen lopen. Waar het leven er fantastisch uitziet, hè, met allemaal mooie winkels, restaurants, vrolijke toeristen, noem maar op. Maar echt twee straten achter diezelfde Rambla bevindt zich een hele andere wereld. Wanneer je even iets daar, die wijk induikt die erachter ligt, dan kom je terecht in een wereld waarin je, ik zou bijna zeggen, struikelt over mensen die verslaafd zijn. Over mensen die dakloos zijn, veel prostitutie, bordelen, een hele andere wereld. En midden in deze straat heeft Antonio, zo heet hij, een inloophuis voor mensen die dakloos zijn. Voor mensen aan de rand van de samenleving. En Antonio, bijna 80 jaar, heeft dat compleet tot zijn, laten we maar zeggen, zin van zijn bestaan gemaakt. En zijn hele leven is erop gericht om zoveel mogelijk van deze mensen die dakloos zijn, om ze te helpen. Eenvoudigweg door ze een warme maaltijd te kunnen geven, door ze van kleding te voorzien. Ze gaan de straten actief op en zoeken de mensen ook op. Ze hebben een inloop dat mensen een aantal keren in de week terug kunnen voor een warme maaltijd, voor een luisterend oor. En als ze kleding nodig hebben, dan kunnen ze dat krijgen. En Antonio heeft zijn leven daaraan gewijd, samen met een team van vrijwilligers. En Antonio is typisch zo'n voorbeeld waarvan je denkt van wauw. Zo gepassioneerd. Zo vol overtuiging dat ook zijn roeping is. Dat je 80ste vol kunnen houden. En niet alleen de praktische hulp, maar ook om uit te reiken naar al die daklozen in Barcelona die de zin van hun leven volledig zijn kwijtgeraakt. Die geen enkel nut van hun leven meer zien. Maar om ze de mogelijkheid te bieden op een nieuw bestaan, op een nieuwe kans. In Jezus. Want met alles wat ze delen, delen ze ook de naam van Jezus. En misschien kent u thuis ook wel zo iemand, hè, die helemaal de zin van zijn leven heeft ontdekt en die daar ook zijn hele leven op ingericht heeft, die er vol voor gaat. En kun je er soms misschien ook wel enigszins jaloers op zijn. Want de meeste mensen die ik tegenkom in het dagelijks leven en in mijn werk voor Kama, ook in de groepen die ik train, met name jongere groepen, maar ook ouderen. Voor de meeste mensen is dit een soort van proces en misschien soms moet ik wel zeggen levenslange zoektocht ook naar wat nu de zin van hun leven en van hun bestaan is. En wanneer ik hier vanmorgen de tijd zou hebben en ik zou even een poosje naast een ieder van jullie kunnen zitten. En zou dat gesprek met je aangaan van, wat is nu voor jou, voor u thuis, de zin van je leven? Dan zou ik waarschijnlijk ook hele uiteenlopende antwoorden krijgen. Of niet waarschijnlijk, dat is eigenlijk wel zeker. En dat is ook logisch. Omdat wanneer we nadenken over ons leven, over onszelf, over ons zijn, dan is dat van een heleboel factoren ook afhankelijk, hè? Ik bedoel, ik weet niet hoe u vanmorgen hier naar de kerk bent gekomen of hoe u thuis deze dienst volgt. Maar er kunnen natuurlijk momenten in het leven zijn waarin je het zicht op de zin van jouw leven volledig kwijt kan zijn. Om welke reden dan ook. Want Ja, het zal je maar gebeuren wanneer je te maken hebt met een depressie, met een burn-out. Of wanneer je te maken hebt met ziekte bij jezelf of bij iemand van wie je houdt. Of wanneer je geconfronteerd wordt met rouw. Ja, dan komt het leven soms in een compleet ander perspectief te staan dan wanneer het goed gaat. Maar ook dan wanneer het goed gaat, heel goed gaat, het leven je ja, lijkt toe te lachen, zeg maar. Zijn we soms misschien helemaal niet zozeer met deze vraag bezig. Wat nu de zin van ons leven en van ons bestaan is. Waarom we hier eigenlijk op aarde zijn. Als volgelingen van Jezus kent ons leven hoogtepunten, dieptepunten en heel vaak een beetje ertussenin. Althans, dat is wat het leven in elk geval bij ons in Deventer is. Is dat op Goeree heel veel anders? Nee. De volgelingen van Jezus die gingen eigenlijk, wanneer je de Bijbel leest, door diezelfde processen hè, van hoogtepunten. Ze maakten heel veel met Jezus mee. Van heel dichtbij zagen ze al die fantastische wonderen gebeuren. Dachten ze dat hun redding, hun verlossing eindelijk gekomen was. Maar op andere momenten vliegen ze elkaar in de haren, verraden ze Jezus, zien ze niet meer zitten. En zelfs na de opstanding van Jezus, hè, wanneer Jezus ze ontmoet op de berg, vlak voordat hij ten hemel gaat en hen de grote opdracht meegeeft, dan lezen we dat sommige van die leerlingen, van die volgelingen van Jezus, zelfs op dat moment nog twijfelden. Of zoals sommige vertalingen zeggen, ze wisten niet zo goed wat ze ervan moesten denken. En wanneer Matthäus 5 erbij pakt, dan lees je in Matthäus dat Jezus zijn volgelingen, zijn discipelen, iets vertelt over wat voor hen de zin van het leven is. En ik hou in dit geval erg van de Engelstalige vertaling van The Message. The Message die weet het soms heel treffend te vertalen. En ik lees een paar versen hieruit met jullie. Want hier zegt Jezus tegen zijn volgelingen, let me tell you why you are here. Laat me jullie zeggen waarom jullie hier zijn. Wat de zin van jullie leven is. You are here to be salt seasoning that brings out the God flavors of this earth. Oftewel, jullie zijn hier om smaak toe te voegen aan deze aarde. Salt seasoning. Om smaak toe te voegen. En wanneer je dit gedeelte verder leest, dan zegt Jezus, here's another way to put it. Jullie zijn hier om licht te zijn, om de kleuren van God in deze wereld zichtbaar te maken. En om dit ook openbaar te maken. Om de kleuren van God in deze wereld zichtbaar te maken. En Jezus zet het in de context van, hey, let me tell you why you are here. Laat me jullie vertellen waarom jullie hier zijn. En met name die God colors, ik vind die altijd bijzonder aansprekend, omdat het ook tegelijkertijd impliceert dat we niet een soort van grijze massa met elkaar zijn, hè, als volgelingen van Jezus, waarin we allemaal precies hetzelfde doen, allemaal precies hetzelfde zijn, allemaal compleet op elkaar lijken. Ook niet een rode massa of een paarse massa of wat dan ook. Maar in het naar buiten brengen van die kleuren van God in deze wereld, om kleur toe te voegen aan deze wereld, om kleur toe te voegen aan Goeree Overflakkee, hebben we elk van ons onze eigen kleur. En dat zal ook maken dat wanneer we nadenken over de zin van ons leven en dat invullen, dat in ieder van ons daar zijn of haar eigen antwoord ook op heeft. Omdat we allemaal uniek zijn, onze eigen kleur hebben, zijn eigen gaven en talenten hebben en die hopelijk ook inzetten voor God. De tekst van vandaag is Romeinen 12. Romeinen 12, ik lees hem uit de NBV 21 en ik lees even het hele hoofdstuk. Leven volgens de wil van God staat erboven. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid om te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf, die God ieder van u geschonken heeft. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen u vervolgens, zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer om voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw reken zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. In zo'n hoofdstuk staat nog altijd in, kunnen we wel zeggen. Het is best wel een stevig hoofdstuk ook, met veel inhoud. Maar tegelijkertijd ook lekker praktisch. Waar voor een ieder van ons hier vanmorgen en thuis iets in zit. Maar laten we even beginnen bij het begin. Hè? Want we spreken hier met elkaar vanuit de overtuiging dat Jezus voor ons aan deze aarde is gekomen. We hebben net Goede Vrijdag Pasen weer achter ons. Jezus die voor ons kwam, voor ons aan het kruis is gegaan. Onze schuld, onze zonde, onze fouten, onze tekortkomingen op zich heeft genomen. De dood heeft overwonnen, zodat wij mogen leven. En een bekende auteur van een heleboel boeken over leiderschap, Stephen Covey. Kent iemand Stephen Covey hier? Ja. Die schrijft in een van zijn boeken over leiderschap en ook over leiding geven aan jezelf. Schrijft hij van begin met het einde voor ogen. Wanneer je ergens aan begint, doe het dan met het einde voor ogen. En dat is ook mijn vraag aan jullie vanmorgen. Wanneer jullie bezig zijn met jullie leven als gemeente, persoonlijk, de plek waar je leeft, je eigen omstandigheden, leef je je leven ook daadwerkelijk met het einde voor ogen? En het einde voor ogen, dan kun je denken van ja, wat voor einde dan? En het einde is misschien in dit geval niet helemaal echt een einde. Maar de Bijbel spreekt 1 Petrus over die fantastische erfenis die in de hemel voor ons klaar ligt. En Openbaring werkt dat verder uit. Hè? Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar geen rouw meer is, waar geen pijn meer is, waar geen verdriet meer is, waar geen relationele problemen meer zijn, waar geen depressie meer is, waar geen burn-out meer is, waar geen... En noem maar op. Omdat dat de plek is waar we samen met God zullen zijn en ons leven perfect zal zijn. En dat is het einde wat we met elkaar voor ogen mogen houden. En dat einde is tegelijkertijd een nieuw begin. Maar begin met het einde voor ogen. Is dat ons perspectief wanneer we onze weg door het leven gaan, onze weg door het leven zoeken? Dat onze bestemming is. Wijzen we elkaar erop, herinneren we elkaar eraan. En bemoedigen we elkaar met die woorden vanuit die context ook. En dan dit gedeelte Romeinen 12, het begint met de vraag naar onze bereidheid, onze gezindheid om te vernieuwen. En nu weet ik niet hoe dat hier in Middelhannes is, hoe dat hier op Goeree Overflakkee is, maar houden jullie van een beetje vernieuwing? Ik hoor één ja. De meesten springen nog niet enthousiast op, zie ik. En dat is best lastig natuurlijk, hè? Want het ligt niet zo in onze aard om te vernieuwen. Als mensen zijn we nogal genegen om vast te houden aan datgene wat we kennen. Om in vaste patronen te zitten. Om vast te houden aan onze eigen gewoontes. Wie van jullie zitten vanmorgen min of meer op dezelfde plek als waar je elke week zit? Huh? Ja. Maar zijn we bereid om te vernieuwen? Want Paulus vraagt hier aan ons, in zijn brief aan de Romeinen, hetgeen evengoed een brief aan de rots in Middelhannes geweest zou kunnen zijn, om onszelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst. Door onszelf niet aan te passen aan deze wereld, maar te veranderen door onze gezindheid, onze bereidheid om te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat hem welgevallig is. En Efeze 4 die stelt het zelfs nog ietsjes scherper en die vraagt ons om onze geest en ons denken voortdurend te laten vernieuwen. Voortdurende vernieuwing. Stilstand is achteruitgang, is zo'n bekend spreekwoord. Maar vernieuwen we? En zijn we bereid om te vernieuwen, om ons niet aan te passen aan deze wereld, hetgeen heel makkelijk is? Mee te gaan in de vaart van elke dag. Mee te gaan in alles wat er speelt, ook op dit moment. En laten we ons afleiden door oorlogen, geruchten van oorlogen. En door alles wat er in christelijk Nederland ter discussie staat, waar we met elkaar over kunnen vallen, elkaar bijna de tent over uit kunnen vechten. Dan zijn we bereid om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, maar om te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van ons wil. En Paulus die gaat hier dan verder en die zegt dat we onszelf niet hoger moeten aanslaan dan dat we kunnen verantwoorden, maar verstandig over onszelf moeten denken. Verstandig over onszelf denken. Niet te laag over onszelf denken. Want we zijn geliefd. We zijn kostbaar. We zijn waardevol. God houdt van ons. Jezus is voor ons gestorven. Daar mogen we onze identiteit aan ontlenen. Daar mogen we onze eigen waarde uithalen. Dat God tegen ons zegt van, hé, maar je bent kostbaar in mijn ogen. Je bent waardevol. Denk daar niet te laag en te min over. Maar sla jezelf ook niet te hoog aan, zegt Paulus hier. Denk verstandig over jezelf. Zoals ons lichaam vele delen heeft, die niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus. Elkaars lichaamsdelen. Zo fungeren we als gemeente. Maar ook persoonlijk hebben we verschillende gaven. Onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Die gaven die we hebben gekregen, die hebben we van God gekregen uit genade. Onze gaven, onze mogelijkheden, onze talenten. En Paulus die noemt hier dan een aantal voorbeelden. Wie de gave heeft om te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft om bijstand te verlenen, die moet ook bijstand verlenen. Wie de gave heeft om te onderwijzen, die moet ook onderwijzen. Wie de gave heeft om te troosten, laat die ook troosten. Wie uitdeelt, doet dat zonder bijbedoelingen. Wie leiding geeft, doe dat met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. Kennen we onze eigen gaven? Kennen we onze talenten? Weten we wat we van God hebben gekregen, van God hebben ontvangen? En durven we dat ook te gebruiken? En wanneer we die gaven hebben, zegt Paulus, dan hebben we die gaven ook gekregen om ze te moeten gebruiken. Ten dienste van elkaar als gemeente, ten dienste van de rots in Middelhannes, maar ook ten dienste van van de wereld waarin we leven. En niet alleen de wereld waarin we leven, want net als die woorden van Jezus in Matteüs, waarin hij zegt, hey, jullie zijn hier om zout toe te voegen, om smaak toe te voegen aan deze aarde. Jullie zijn hier om licht te zijn voor deze wereld. Ja, dit is niet gelimiteerd, hè. Het licht zijn en het zout toevoegen aan deze aarde is niet gelimiteerd tot ons eigen goeree overflakke. Of tot onze eigen gemeente. Maar Paulus spreekt hier over de wereld. En over de aarde. Zeker, we zijn geroepen om oog te hebben voor elkaar hier als gemeente. Met elkaar mee te leven, enig met elkaar mee te leven. Maar we zijn ook geroepen om oog te hebben voor de nood van deze wereld. Of het nu gaat om mensen die honger lijden. Om mensen die op de vlucht zijn voor klimaatverandering misschien wel. Of om mensen die simpelweg nog nooit de kans hebben gehad om ook maar over Jezus te horen. Kennen we onszelf? Kennen we onze eigen gaven? Kennen we onze eigen talenten? Die we door de genade van God hebben ontvangen? Of zijn we daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig? En leven we ons leven voort van elke dag in de vaat van de wereld, in de vaat van datgene wat we gewend zijn, in de vaat van hoe we ons leven hebben ingericht? Of geven we aandacht aan de talenten die we van God hebben ontvangen, om die ook op een goede manier in te zetten? En jullie zullen ook de voorbeelden kennen in jullie gemeente van de mensen die uitgesproken talenten hebben. Want jullie gemeente, fantastisch trouwens, hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, ook bij Kama Zending, heeft mensen uitgezonden de zending in. Omdat ze bepaalde gaven hebben, bepaalde talenten hebben die ze daar heel goed kunnen inzetten. En ook in jullie gemeente zullen er mensen zijn, en je kunt ze aanwijzen waarschijnlijk ook hier vanmorgen of u thuis, die talenten en gaven hebben. Die de zin van hun leven hebben gevonden, omdat ze dat volledig kunnen inzetten. Maar wanneer we naar onszelf kijken, en ieder van ons heeft gaven en talenten ontvangen. Niemand uitgezonderd. En we kunnen er soms heel groots over denken, hè? En Paulus geeft wat dat betreft ook al een mooie range. Hij heeft het over profetie. Maar hij heeft het ook over bijstand verlenen. Hij heeft het over onderwijzen, maar ook over troosten. Hij heeft het ook over leiding geven en over uitdelen. Dus hij geeft een wijde range van die verschillende gaven die we van God hebben gekregen. Maar wanneer we die gaven hebben, zullen we eerst moeten ontdekken. Zullen we eerst moeten weten. Maar we hebben hem ook gekregen, niet om voor onszelf te houden, maar om het te gebruiken. En ieder die gave, welke het ook is, heeft gekregen, die moeten we ook gebruiken, zegt Paulus hier. Kennen we onze gaven en kennen we onze talenten? Een van de dingen die ik bij Kamerzending mag doen is het begeleiden van jongeren en jongere groepen die op short-term uitzending gaan. En vaak wordt deze periode gebruikt als een tussenjaar of een tussen paar maanden of soms een tussen paar weken. Om ergens op deze wereld iets te kunnen bijdragen. En vaak is het verlangen om naar het buitenland te gaan. Ergens iets te kunnen doen, van betekenis te kunnen zijn, het leven zin geven. Die komt vaak voor de vraag van, hé, maar wat kan ik dan doen? Die komt er vaak achteraan. En dan gaan we met jongeren op zoek van, hé, waar liggen je gaven, waar liggen je passies, waar liggen jouw talenten, wat kun je doen? Waar kun jij iets bijdragen? De afgelopen weken trok ik zo op met een meisje die binnenkort een paar maanden naar Tsjechië gaat. En wat ze nooit had gedacht, dat is dat haar passie, haar talent van kunnen schilderen, van creatief zijn, dat ze dat zou kunnen inzetten in een ander land, in een andere context, om mensen tot Jezus te brengen. En weer iemand anders die eigenlijk niet zo heel erg goed wist wat nu eigenlijk haar eigen gaven en talenten waren, maar wel een hart had voor vrouwen in de prostitutie, voor vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, zit nu op een plek zoals met deze vrouwen werkt. Door bijstand te verlenen. Door simpelweg te luisteren naar hun verhalen en voor hen te zijn. En de geluiden die ik terugkrijg van de plek waar ze op dit moment werkt, die zijn laaiend enthousiast. En zij heeft daar haar gaven en talenten ontdekt. En soms zullen we een stap moeten nemen om nu te ontdekken wat nu onze gaven en onze talenten zijn, om die vervolgens in te kunnen zetten. In de gemeente, op Goree Overflakke, in deze wereld. Want die gaven die God ons gegeven heeft, die helpen ons om ons leven te leven naar de wil van God. Die helpen ons om ons bestaan, om ons leven zin te geven. Omdat die niet voor onszelf bedoeld zijn, maar voor de mensen om ons heen, voor deze wereld. Ik hoop dat jullie op die manier ook je gaven gebruiken en inzetten hier in de rots in Middelharnis. De plek waar je leeft, waar je woont, waar je werkt, waar je naar school gaat. Waar je je dagelijkse leven leeft in je wijk. En dat klinkt nog steeds een soort van groot misschien. En Paulus die gaat een stapje verder, een stapje dieper. En de Bijbel is soms ontzettend praktisch. Zo ook in dit gedeelte. En dit gedeelte geeft ons super praktische aanwijzingen voor hoe we ons leven kunnen leven om kleur toe te voegen aan deze wereld. Om zout te zijn voor de samenleving. Om zout te zijn voor deze wereld. Om onze eigen kleur in deze wereld zichtbaar te maken. En wanneer we leven op deze manier door onze gaven uit te leven, maar ook in het gedeelte wat nu komt, dan is één ding zeker. Dan zijn we absoluut niet gelijkvormig aan de rest van deze wereld, maar dan onderscheiden we ons. Want Paulus zegt hier, laat jullie liefde oprecht zijn. Heb een hekel aan het kwaad. En doe het goede, wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broers en zussen en achter ander belangrijker hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die je hebt. Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt. En blijf bidden. Bekommer je om de noden van de heiligen, van je medechristenen, en wees gastvrij. Zegen je vervolgens degenen die iets tegen je hebben. Zegen hen en vervloek hen niet. Wees blij met wie blij is. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, niet hoogmoedig, maar zet jezelf aan tot nederigheid. Ga niet af op eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad. Maar probeer om voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in jullie macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Is dit de manier waarop we als gemeente met elkaar samenleven? Is dit de manier waarop we ons leven leven in onze huizen, in onze wijken, in onze banen, op onze scholen? Door oprecht lief te hebben? Door oprecht innig met elkaar mee te leven? Niet een beetje meeleven, nee, oprecht meeleven. De zin van een leven. Gods plan met ons leven. De woorden van Jezus die zegt van, hey, laat me jullie vertellen waarom jullie hier zijn. Als mijn volgelingen. Als zout van deze aarde. Als een licht in deze wereld. En Paulus die hier dan zegt van, hey, die gaven die je van God hebt gekregen, gebruik die dan ook. En zoals ik al zei, soms kan het nodig zijn om, de Bijbel spreekt, het begin van dit hoofdstuk spreekt over die voortdurende vernieuwing. De bereidheid om te vernieuwen. En dat betekent dus dat we af en toe een stap zullen moeten zetten. uit het vertrouwde, uit die patronen, uit hetgene zoals we het hebben ingericht en zoals we het gewend zijn, te stappen. Om God ook de kans te geven iets nieuws te kunnen gaan doen. En om onze gaven ten dienste te stellen van de wereld om ons heen. En laat die gaven die je van God hebt gekregen, laat ze alsjeblieft niet onbenut. En dat hoeft niet te betekenen dat we, zoals we hier vanmorgen zitten of thuis de dienst volgen, allemaal de zendingen hoeven te gaan. Mag wel, meld je straks even, geen probleem. Maar het betekent wel dat we allemaal, stuk voor stuk zoals we hier vanmorgen zitten, hoe ons leven er ook uitziet, die gaven van God hebben ontvangen. En ook wanneer we thuis deze dienst volgen, die gaven van God hebben ontvangen. Met de opdracht om die ook te gebruiken. Laten we dat niet nalaten. Ik ga afronden. Want dat zout zijn in deze aarde, die kleuren van God toevoegen aan deze wereld, dat kunnen we allemaal doen op onze eigen manier. Een manier die bij ons past. Maar dit gedeelte is te praktisch om zomaar even te laten liggen. En in het volgen van Jezus, in het licht toevoegen aan de wereld om ons heen, als gemeente. Maar ook persoonlijk. Ieder van ons op zijn eigen plek, in zijn eigen omgeving. Ja, wanneer we ons leven op deze manier zouden leven, zoals Paulus hier beschrijft, ja, dan zouden we zeker licht toevoegen aan deze wereld. Dan zouden we zeker zout zijn. Dan zou er zeker iets van ons uitgaan. En dan zou de rest van Goeree Overflakkee zeker zeggen van, hey, wat gebeurt daar? Ik wil jullie uitdagen. Want wanneer we deze laatste verse van dit hoofdstuk lezen, ja, voor een ieder van ons hier vanmorgen en thuis, zit daar wel iets in. Waar we op dit moment misschien iets mee zouden kunnen of zouden moeten. Wanneer je een stap zet in het volgen van Jezus, een stap zet in je geloof en in het licht zijn, in het zout zijn, dan kan te groot soms heel overweldigend zijn. Maar bereidheid om te vernieuwen, voortdurend vernieuwen, onze geest, ons denken, mag ook in stappen. En ik ga zo meteen nog één keer dit gedeelte met jullie lezen. En ik wil je vragen om mee te lezen als het kan op het scherm, vanaf vers 9. En om vanmorgen eens in je eigen hart te kijken, in je eigen leven te kijken. Ik wil je de vraag stellen van, hey, wanneer je nadenkt over het proces van vernieuwen, in licht zijn, in zout zijn, in gemeente zijn, in volgeling van Jezus zijn, wat is het dan voor u of voor jou vanmorgen in dit gedeelte waarvan je zegt van, hey, deze is voor mij. En hier kan ik een stap in nemen vanmorgen, omdat dit betrekking heeft op mijn leven. En misschien is dat voor u of voor jou het liefhebben. Heb je lief uit een oprecht hart? Of een hekel hebben aan het kwade? Misschien heb je het kwade wel lief gekregen. Om te doen van het goede toegedaan te zijn. Om elkaar lief te hebben. Hebben jullie elkaar lief met innige liefde van broers en zussen? Misschien is het voor u, voor jou, het andere hoger, belangrijker achter dan jezelf. Of misschien zit jij hier vanmorgen of thuis en ontdek je in je eigen leven, in je eigen hart, dat je enthousiasme is bekoeld, is afgenomen. In het navolgen van Jezus. En Paulus zegt dan, laat je enthousiasme niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die we hebben. De hoop op de redding in Jezus. De hoop op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die God ons beloofd heeft. Wees verheugd vanwege die hoop. Wees standvastig wanneer je tegenspoed ondervindt in het leven. En blijf bidden. Stop niet met bidden. Bekom je om de noden van je medechristenen. Hier in de rots, maar je medechristenen wereldwijd. Misschien is er in u of jouw leven iemand die iets tegen je heeft. Hetgeen kan voelen als misschien wel vervolging. Zegen die mensen in plaats van hen te vervloeken. En wees blij met wie blij is, maar heb ook verdriet met wie verdriet heeft. Blij zijn met de blije, treuren met de treurende. Of het punt van eensgezindheid. Het niet hoogmoedig zijn, maar onszelf aanzetten tot nederigheid. Het niet afgaan op onze eigen inzichten. Niet afgaan op onze eigen inzichten, maar op het inzicht van uit het woord van God. Het niet vergelden van het ene kwaad met het andere kwaad. En voor iedereen het goede te doen en met alle mensen in vrede te leven. Ontzettend praktisch in het navolgen van Jezus. Wat neemt u, wat neem jij hier vanmorgen uit mee? Vanuit het grote totale plaatje?